Gemeente, in verband met de huisbezoeken deel ik u mee dat aanstaande woensdagavond bezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, bij zuster de Keizer van der Slik en bij P. Kiviet. En eveneens op woensdagavond bij Ab Boeter en T. Steenbeek. En op donderdagavond bij A.J. van Driel en J. Holleman. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 136 het 11e en het 12e vers: Loof den Heer, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. Het 11e en 12e vers van 136. De schriftlezing vanavond is uit het boek Exodus, het 12e hoofdstuk, de versen 29 tot en met 42. Exodus 12, vers 29 tot en met 42. En na de schriftlezing zingen we Psalm 77, het 8e vers: Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, vers 8, na de schriftlezing, beginnend bij het 29e vers van Exodus 12. En het geschiedde ter middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborene van Farao af die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangene die in het gevangenhuis was en alle eerstgeborenen der beesten. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars. En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide: Maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk, zowel gij als de kinderen van Israël, en gaat heen, dient de Heere gelijk gij lieden gesproken hebt. Neemt ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gij lieden gesproken hebt. En gaat heen en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want ze zeiden: Wij zijn allen dood. En het volk nam zijn deeg op eer het gedecemd was, hun deegklompen gebonden in hun klederen op hun schouders. En de kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaars geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe had de Heer het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaars, dat zij hun begeerte deden en zij beroofden de Egyptenaars. Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens. En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen en runderen, gans veel vee. En zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte gebracht hadden ongezuurde koeken, want het was niet gedecemd, overmits zij uit Egypte uitgedreven werden, zodat zij niet vertoeven konden, noch ook tering voor zich bereiden. De tijd nu van de woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaar en 30 jaar. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op diezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Deze nacht zal men de heren op het vlijtigst houden, omdat hij hen uit Egypteland geleid heeft. Deze is de nacht des heren, die op het vlijtigst moet gehouden worden van al de kinderen Israëls onder hun geslachten. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, is uit het 24e hoofdstuk van het boek Numeri. Numeri 24. Uit de derde spreuk van Biliam, waar we het eerste gedeelte vorige week al van hebben overdacht, nu het tweede gedeelte, maar dan concentreren we onze aandacht op de eerste woorden van vers 8. Numeri 24, vers 8a. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, wij mogen ook aan de avond van deze dag, voordat wij uw woord gaan overdenken, ons eerst stellen voor uw heilig aangezicht, om van u te bidden dat gij de verkondiging van uw woord in ons leven tot zegen wilt stellen. We zijn samengekomen om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, Heren. En inderdaad, gij spreekt door uw woord. Maar hoe zullen wij kunnen luisteren? En hoe zullen we kunnen verstaan? En hoe zullen wij ter harte kunnen nemen, als gij ons daartoe ook niet het vermogen geeft? Wij zijn mensen die het in ons leven al zo menigmaal bewezen hebben dat, als gij spreekt, wij ons toch van uw woorden afkeren. Zo vaak hebben we uw wet al gehoord en toch zijn er steeds weer opnieuw nieuwe overtredingen van uw wet. En zo vaak hebben we het evangelie al gehoord en toch is er steeds weer opnieuw die houding van ongeloof, waardoor wij ons van uw woord en van uw evangelie afkeren. Heren, ons leven bewijst het dat wij tot niets goeds in staat zijn. En dat we het van u moeten hebben en dat gij alleen ons ook geven kunt wat we nodig hebben om waarlijk de Heere te vrezen en in zijn wegen te gaan. Om waarlijk u te geloven en bij u te schuilen en om in nieuwheid des levens te wandelen. Die dingen daar roept u ons wel toe op. Bekeert u en gelooft het evangelie, zo zegt ge. En zoveel andere dingen meer, Heren, waarmee gij tot ons komt, de roepstemmen, de ernstige vermaningen. Maar wij moeten het belijden, wie is tot deze dingen bekwaam? Wij niet, geen mens. En daarom we zien op tot u, Heren. En wij bidden tot u die het gezegd hebt, zonder mij kunt gij niets doen. We bidden tot u, Heere Jezus Christus, die de fontein van alle genade zijt, de bron van alle zaligheid, uit wiens volheid wij het moeten ontvangen, uit wie we bediend moeten worden door de Heilige Geest. En we smeken u, wees met ontferming over ons bewogen en schenk ons uw zegen, als wij in dit avontuur weer opnieuw mogen luisteren naar wat gij door uw woord ons te zeggen hebt. We worden vanavond bepaald bij een feit uit een ver verleden. Een geweldig belangrijk feit uit de geschiedenis van het volk Israël. En zo vol onderwijs ook voor ons vandaag. Heren, open onze ogen opdat we zien mogen. Ontsluit onze harten. Ja, geef dat wij van uw genade mogen ontvangen om niet alleen over deze dingen te denken, maar ook om persoonlijk deel te mogen ontvangen aan de weldaden waar uw woord van spreekt. Want niet alleen Israël moest uit het diensthuis uit Egypte worden uitgevoerd, maar wij, heren, wij mensen, wij zijn van nature ook in het diensthuis. We zijn ook onder een slavenjuk. We hebben ook een harde Heer die over ons regeert. En we moeten ook verlost worden. En dat kan ook alleen door u geschieden. Heren, maar geef ons deel aan die verlossing. En als we er door genade deel aan mogen hebben, geef dat we dan ook de vreugde over dat heil mogen kennen en beleven, en dat het alles mag eindigen in u. En dat het leven van uw volk en kinderen, van uw verloste volk, dan ook gekenmerkt mag worden, Heren, door een diepe dankbaarheid. Aan de ene kant een dankbaarheid waardoor gij verheerlijkt wordt, maar aan de andere kant ook door een heilige begeerte om voortaan niemand anders toe te behoren en niemand anders te dienen dan u die zulke verlossingen werkt in het midden der aarde. Heere, schenk ons uw zegen. Vergeef alles wat we misdreven hebben en wil ook al het kwade en het verkeerde verre van ons houden, gedenk ons in uw rijke gunst. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Heren, wij dragen uw kerk aan u op. Uw kerk die in een wereld leeft die van haar niet wil weten. Een wereld die tenslotte toch altijd weer vijandig staat tegenover u en tegenover uw volk en tegenover uw woord. Dat mag voor een tijd wel wat gecamoufleerd zijn en er mag een zekere verdraagzaamheid bestaan, ook bij de zijde van de wereld, maar ten diepste, heren, de wereld die in het boze ligt, die onder de heerschappij van de vorst der duisternis staat, is toch een vijandige wereld. En dat wordt ook gemerkt, keer op keer. Dat wordt ook ondervonden door een deel van uw kerk hier op deze aarde, die vervolging moet lijden. En zelfs daar waar de vervolging niet is, daar zijn toch allerlei symptomen van die vijandschap. Heren, er wordt ook wat gedaan door de vorst der duisternis om alle invloeden van uw woord, van uw wet en van uw evangelie weg te werken uit het maatschappelijke leven. De vorst der duisternis zit niet stil. Hij wil op geen enkele manier meer dat de mensen herinnerd worden aan God en aan de dienst van God en aan de heilige geboden des Heren. En vandaar al die activiteiten om ook vanuit onze samenleving het woord van God te verdringen en uw geboden te neutraliseren. O, wij bidden van u, Heren, dat wij open ogen voor deze dingen mogen hebben, maar dat het ons ook tot gebed mag brengen, tot een dringend en een voortdurend worstelen aan de troon van uw genade, dat gij toch nog voort wilt blijven gaan met uw werk. Want Heren, o, als gij u zou terugtrekken en als gij uw oordelen zou brengen over de goddeloosheden die er zijn in de wereld en in de kerk, bij anderen, bij onszelf. Heren, waar zouden we verschijnen moeten? Dan was het hopeloos en dan was het een verloren zaak. Maar wilt gij nochtans in ontferming blijven gedenken en ook aan de wereld blijven gedenken en ruimte scheppen en blijven scheppen voor de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, laat dat evangelie met kracht en met majesteit mogen komen. De dichter van de 119e psalm zei het zo, Heere, en mogen wij zijn gebed ook vanavond tot het onze maken. Ja, laat het zo ook in onze harten leven. Het is tijd voor de Heere om te werken, want ze hebben uw geboden verlaten. O Heere, juist dan als het donker wordt, juist dan als het meer en meer donker wordt, als meer en meer uw woord verzaakt en uw geboden vertreden worden, juist dan is het tijd voor de Heere om te werken. Dan, als gij dan komt, Heren, dan zal uw glorie nog groter zijn. Als ge dan werkt, dan zal de heerlijkheid van uw werk nog rijker uitstralen. Werk dan, o God, te midden van zoveel dat van u niet weten wil. En openbaar het, o Heere Jezus Christus, dat gij nochtans de genadige zijt, de zaligmaker van zondaren. En dat gij in staat zijt om al de boosheid en al het verzet in 's mensen hart te overwinnen. Breng zondaren aan uw voeten en geef het wonder van de genade, de beleving van wedergeboorte en bekering, zodat velen nog mogen worden getrokken en worden toegebracht. En dat uw kerk ook mag worden ondersteund en gesterkt om staande te blijven en om een goed getuigenis van u te doen horen in deze wereld. Heren, wij bidden u dat gij ons alles geven wilt wat we nodig hebben en dat uw naam in alle dingen verheerlijkt en geprezen mogen worden. Wees met diegenen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze ook nu weer aan u op, onze zieken en ook de bejaarden, de ouden, Heren, die vanwege gebreken die met de ouderdom samenhangen en daaruit voortvloeien, niet meer naar uw huis kunnen komen. Zegen hen, ook als het lichaam gebrekkig wordt en de krachten minder en het geheugen misschien ook minder en de eenzaamheid groter. Zegen hen met uw nabijheid. Heere, laat dat inderdaad ook mogen worden ondervonden, dat ook in de avond van het leven gij licht wilt geven. Zegen zo alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd worden. En heren, er kunnen vele en velerlei beproevingen zijn, vele tegenspoeden. En we maken er allemaal kennis mee, de een vroeg, de ander wat later, de een meer, de ander wat minder. Maar het is toch waarheid wat uw woord zegt, dat het uitnemendste van die moeite en verdriet is. En wij vliegen daarheen. Heere, wij bidden van u dat gij het dan ook juist in de beproevingen en in de moeite en in het verdriet wilt doen ervaren, dat gij een toevlucht wilt zijn. Een toevlucht voor bedroefden en voor beproefden en voor rouwdragenden en voor mensen die zorgen hebben en die gekweld worden door noden hier in dit leven op aarde of door geestelijke moeite en geestelijke strijd en aanvechtingen. Voor met gij een toevlucht wilt zijn voor mensen die een kruis dragen. Een kruis dat we zien of een kruis dat anderen niet zien. Maar laat gij het ondervinden, Heere, dat u nabij zijt. Nabij het hart dat schreien tot u vlucht. En dat gij te midden van alle noden wilt spreken tot de ziel. Ik ben uw heil. Hoor ons zo. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 135 het derde, vijfde en achtste vers. 135 vers 3. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Vers 5. God die vreselijk is en groot. En vers 8 van geslachten tot geslacht. Thank you. Nogmaals, gemeente, willen we met elkaar stilstaan bij de derde spreuk van Bileam. Vorige week hebben we het eerste gedeelte daarvan overdacht, waarin Bileam spreekt over de zegen die de Heere wil werken in de tenten van Jacob en in de woningen van Israël, de vruchtbaarheid die hij geven wil, het bloeiend geestelijk leven, wat hij hier vergelijkt met water, overvloed van water. We willen vanavond naar het tweede gedeelte luisteren, waar Bileam allereerst spreekt over het grote heilsfeit in Israëls geschiedenis, de uitleiding uit Egypte. Daar heeft Bileam al eerder over gesproken. Ook in de tweede spreuk die we in het vorige hoofdstuk beschreven vinden, in vers 22, daar staat eigenlijk hetzelfde als wat wij in onze tekst vinden. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn, want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Te deze tijd zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Zie, zo zegt hij dan verder, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. En diezelfde dingen zegt Bileam nu ook weer in de derde spreuk, waar we vanavond onze aandacht op richten. Ook weer, God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. En dan weer die vergelijking met een leeuw. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Tweemaal dus over die uittocht uit Egypte en tweemaal in hetzelfde verband. Dat is geen nodeloze herhaling. Ongetwijfeld is dit met een bedoeling zo gezegd. De eerste keer dat Bileam erover sprak, sprak hij door de ingeving Gods, sprak hij omdat God hem de woorden in de mond gelegd heeft. Zo zegt hij immers zelf en zo beschrijft ons de schrift. En de tweede keer dat hij deze dingen weer zegt, is opnieuw door ingeving van de Heere, het is opnieuw door de geest die op hem was gekomen. En de Heere zegt de dingen niet ten overvloede, ook als hij ze herhaalt en als hij ze nogmaals zegt, dan doet de Heere dat met een bedoeling. En daarom, het is een heel belangrijk thema uit Bileams prediking, Gods daden in de verlossing van Israël uit Egypte. Dingen die voor Israël van uitermate belang waren. Dingen waarom die zo belangrijk waren dat Israël ze er ook jaarlijks moesten gedenken. Deze nacht zal de Heere onderhouden worden. En jaarlijks moest Israël gedenken aan de daden die de Heere gewerkt had en de verlossingen die hij hen bereid had. U hebt het zo pas gemerkt toen ik deze teksten las in het verband dat Bileam ze deze daad van God in de verlossing van Egypte, uit Egypte, ook tweemaal in dezelfde context plaatst. Hij spreekt er beide keren over in verband met de onoverwinnelijkheid en de onaantastbaarheid van Israël. Hij is immers geroepen om het volk te vloeken, dat wil Balak tenminste, om Israël krachteloos te maken, zodat Balak het overwinnen kan, maar hij laat het de koning opnieuw weten dat dat onmogelijk is. Israël is niet krachteloos te maken, Israël is onaantastbaar, omdat het volk Gods is. En zo mag hij van dat volk ook zeggen dat de krachten van dat volk zijn als die van een eenhoorn. Waarschijnlijk bedoelt Bileam een intussen uitgestorven diersoort, de oeros, die met zijn geweldige horens alles wat hem in zijn weg kwam kon verpletteren. En die krachten die in Israël werken dankzij de Heere, die zijn zo onweerstaanbaar dat niemand erin zal slagen om dat volk te verslaan. En behalve in de verdediging zal Israëls kracht ook blijken in de aanval. Want dat volk is immers geroepen om in de naam des Heren de heidenen te tuchtigen. Ze moeten straks het land Kanaan gaan veroveren. En dan moeten ze de Kanaanieten bestrijden. In feite zijn ze er al mee begonnen. En Balak heeft dat gezien en dat heeft schrik in zijn hart teweeg gebracht. Toen hij moest constateren dat Sihon en Och, de koningen van de Amorieten, niet bestand waren tegen de heerscharen van Israël. En dat heeft hem te meer met vrees vervuld. Want als Sihon met zijn legers en Och met zijn legers niet in staat waren om Israël te verslaan, wat zal hij, koning van Moab, dan in staat zijn te doen? En zoals ze nu Sihon en Och verslagen hebben, zo zullen ze straks aan de andere kant van de Jordaan de vijanden des Heren, de heidenen, de goddelozen gaan vertreden. Dan zullen, zo zegt Biljam in vers 8, de heidenen verteerd worden. En dan zal hun gebeente gebroken en met pijlen doorschoten worden. En als hij daarover spreekt, dan vergelijkt hij Israël met een leeuw. Zo pas met zo'n eenhoorn of een oeros of wat het ook geweest mogen zijn, nu met een leeuw. Een leeuw die opstaat en die zich pas dan weer neerlegt als hij de volkomen overwinning behaald heeft. Of een leeuw, en dan is het beeld enigszins anders in vers 9 van hoofdstuk 24. Een leeuw die de overwinning behaald heeft en die zich dan neerlegt. En een leeuw kan zich op elke plaats neerleggen. Een leeuw heeft niet een speciale schuilplaats nodig waar hij een weg moet kruipen uit vrees voor andere dieren. Een leeuw kan zich overal neerleggen, want wie zou hem durven naderen? Zo legt deze leeuw zich neer en hij staat niet meer op. Wie hem ook zou proberen te beangstigen, wie zou hem doen opstaan? Nou, veel van wat Biljam hier zegt is vervuld geworden in de geschiedenis van Israël. Veel is vervuld in de verovering van het land Kanaan en in de dagen van de Richteren en in de dagen van David bijvoorbeeld, die de oorlogen des Heren gevoerd heeft, maar toch lang niet alles. Lang niet alles is vervuld, want er zijn en er blijven nog zoveel vijanden die Israël nooit heeft kunnen verslaan. En zeker geldt dat van de geestelijke vijanden. En daarom moet er, zo mogen wij deze woorden van Biljam ook lezen, daarom moet er nog een andere leeuw komen. De leeuw uit de stam van Juda. Hij moet komen om te overwinnen. En om dat grote werk te doen van het verslaan van al de vijanden. Hij moet strijden. Hij moet de kop van de draak vermorzelen. Hij moet uitgaan als de ruiter op het witte paard, overwinnende en om te overwinnen. Totdat al zijn vijanden gelegd zullen zijn als een voetbank van zijn voeten. En daar gaat Biljam straks nog meer van zeggen in de vierde spreuk. Dus vanavond zeg ik daar niet meer van. Wel nu, in deze context, in dit verband, laat Biljam dan horen tot tweemaal toe de boodschap van wat God gedaan heeft toen hij zijn volk uit Egypte verloste. Dat was, zo zei ik al, ook een geweldig grote weldaad die de Heere aan zijn volk heeft gegeven. En daarom mogen ze dat nooit vergeten. Ze moeten er jaarlijks zichzelf en elkaar aan herinneren. Denken aan wat God toen gedaan heeft. Nou, laten wij er ook over denken vanavond. En dan is het eerste wat ik u zeggen wil. Biljam stelt met grote nadruk dat in die uittocht van Israël uit Egypte, in dat wonder wat toen heeft plaatsgevonden, Gods werk zichtbaar is geworden. Niet waar? God, zo zegt hij, heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Het is dus iets wat aan de Heere toegeschreven wordt. En met nadruk aan de Heere toegeschreven wordt. Hij zegt het hier zo, hij zegt het in het vorige hoofdstuk toen hij er voor de eerste keer over sprak, net eender. Het is Gods werk. En laten we eerlijk wezen, wiens werk kon het anders zijn? Dit was, en dit kon toch alleen maar Gods werk zijn?
konden ze zichzelf uit Egypte verlossen?
Nou, dan moet u nagaan wat ze waren. 430 jaar waren ze nu in Egypte geweest. En verreweg het grootste deel van die tijd waren ze als slaven behandeld. En in hun slavenbestaan waren ze gemarteld, gefolterd, gepijnigd, verarmd. In hun slavenbestaan waren ze verdrukt en benauwd. En wat konden zij beginnen? Wat konden zij beginnen? Konden ze eraan denken om zelf hun bevrijding ter hand te nemen? Wat konden zij beginnen tegen Farao en tegen zijn legers? Wat konden ze beginnen tegen die drijvers die opzicht over hen hadden? Konden zij met hun blote handen, zonder wapens, zonder enig middel om de vijanden aan te vallen, konden zij zonder enig ding zich te weerstellen tegen Farao? Ach, als ze in opstand gekomen waren, dan zou die opstand in bloed gesmoord zijn en dan zou hun lot nog harder geworden zijn en hun lasten zouden nog meer, nog zwaarder geworden zijn. Er was geen denken aan dat dit volk zichzelf zou kunnen bevrijden. Bovendien, en dat laat het boek Exodus ons ook zien, het is niet alleen maar zo dat zij zwak waren en machteloos en tegen die Egyptenaren niet op konden, maar zij waren door hun jarenlange slavernij zo geknakt, zo terneergebogen, ze waren zo onderworpen, zo niet alleen maar slaaf gemaakt, maar ook van alle energie en van alle wilskracht beroofd, dat ze de moed ook niet hebben om in opstand te komen. En zelfs als Mozes komt met de boodschap dat God hen zal gaan verlossen, dan zijn ze er eerst blij mee. Maar als blijkt dat door het optreden van Mozes hun lasten verzwaard worden, omdat Farao van mening is dat het alleen maar luiheid is en dat het alleen maar een kwestie is van onwil aan de kant van de Israëlieten om te werken, als ze dan merken dat hun lasten verzwaard worden en dat ze nu niet meer zoals vroeger stro kregen om die tichelstenen klaar te maken, dan zeggen ze tegen Mozes: de Heere zie op u en richte het, dewijl dat gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Met andere woorden, dan nemen ze het Mozes en Aaron dus eigenlijk kwalijk dat zij naar Farao gegaan zijn en aan Farao de eis des Heren gesteld hebben: laat mijn volk trekken. Zo moedeloos, zo hulpeloos, zo ellendig, zo geknakt, ook in hun begeerte naar vrijheid zijn ze geworden, dat ze liever alles opgeven en dat ze liever met rust gelaten worden, al moeten ze dat tot in lengte van dagen een ellendig bestaan voortslepen als slaven van Farao. Nee, van hen zou het nooit gekomen zijn, de bevrijding uit Egypte. Van hen zou het nooit hebben kunnen komen. En als ze dan toch uit Egypte gaan, dan is dat wel duidelijk. Dan is het God heeft hem uit Egypte gevoerd. Gemeente, u weet dat datgene wat er toen met Israël gebeurd is, vaak gezien wordt ook als een beeld van wat er met de mens gebeuren moet. En terecht. Alhoewel ik geloof dat je vanuit de bevrijding van Israël uit Egypte een tweeërlei toepassing kunt maken, twee lijnen. Je kunt dat laten zien op de geestelijke bevrijding. En dat wil ik in de eerste plaats even noemen. De geestelijke bevrijding van een zondaar die van huis uit ook in het diensthuis zit. Niet waar, daar laat de schrift ons niet over in het onzekere. Ik denk alleen al aan het begin van het tweede hoofdstuk van de Efezebrief, waar Paulus ons duidelijk maakt dat wij allemaal slaven zijn. En allemaal onder een harde meester staan. Zo zoals we geboren zijn, zijn we dienstknechten, Slaven zijn we onderworpen en doen we de wil des vleeses en der gedachten. We zijn gehoorzaam aan de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. Nou, de Heer Jezus heeft dergelijke taal ook gesproken. Ieder die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Zit in dat slavenhuis, waar hij steeds weer opnieuw gedwongen wordt om te werken. En hij werkt mee. Hij werkt mee, hij bakt tichelstenen in dienst van de helse farao. Daar zit elk mens. En hoe komt hij eruit? Hoe komt hij eruit? Niet in eigen kracht. Daar hoeven we niet aan te denken dat dat mogelijk zou zijn. Dat wij onszelf zouden kunnen bevrijden uit de heerschappij en uit de macht van deze tiran. Zou Satan luisteren naar onze smeekbeden? Zouden wij kracht genoeg hebben om ons te verzetten tegen zijn wil? Kunnen wij weigeren hem te gehoorzamen? Kunnen wij één zonde in ons leven overwinnen? Kunnen wij die banden verbreken? Probeer het eens. Misschien hebt u het wel eens geprobeerd om de banden te breken waar u in zit. Maar hoe meer we het proberen, hoe meer we ook tot onze diepe smart ondervinden dat die banden te sterk zijn en dat die touwen te veel knellen en dat de vorst der duisternis nooit, maar dan ook in der eeuwigheid niet, zal toestaan dat wij aan zijn greep zullen ontsnappen en dat wij onszelf kunnen vrij in vrijheid zetten. En de zonde zit te diep geworteld in ons bestaan, die is te veel met ons bestaan vergroeid. Die wortels kunnen we niet uitrukken. Het is onmogelijk dat degenen die geleerd hebben kwaad te doen, goed kunnen doen. Het is onmogelijk om uit die slavernij bevrijd te worden door eigen kracht. Bovendien, die slavernij is van die aard en die heeft ook al zo lang geduurd dat als de boodschap ter bevrijding komt, wij nog niet eens moed hebben om die boodschap der bevrijding te geloven. Net zo min als Israël. Als we er dan erg in krijgen hoe groot onze ellende is, wie durft er dan nog hopen op bevrijding? Wie? En als die tijding van de bevrijding komt, dat wil zeggen als het evangelie van Gods genade komt, de boodschap dat God een weg geopend heeft, dat God zijn zoon gegeven heeft, dat er in Christus gerechtigheid en vrede is, dan heeft de mens nog niet zomaar moed om die boodschap te geloven. Als we al worden uitgenodigd om tot de Heere te vluchten, uitgenodigd om op hem ons betrouwen te stellen, en als het ons in het evangelie voorgesteld is dat de Heere gewillig is en machtig is om die banden te verbreken, dan is er nog een werk van Gods geest in ons hart voor nodig om ons in hem te doen geloven. Want van onszelf zou alle moed om te geloven ons nog ontbreken. Moedeloosheid heeft ons in de slavernij onder de zonde zodanig verlamd dat we niet eens durven geloven dat in Christus de weg des heils geopend is. Maar de Heere deed het. En het was geheel en al zijn werk. U zegt, ja, maar hij gebruikte middelen. Hij stuurde Mozes, hij stuurde Aaron, dat is waar. De Heere werkte middelijk, daar was Mozes, de knecht des Heeren, en die moest in de naam des Heeren spreken tot O, of beter gezegd, Aaron sprak tot Farao. Daar was de staf in Mozes' hand, de staf Gods, en met die staf moest Mozes wonderen en tekenen doen, om Farao te overtuigen en om het volk Israël te overtuigen. Zeker, de Heere gebruikte middelen, maar hij deed het. Want die middelen kregen de eer niet. En terecht heeft Biliam ook niet gezegd, Mozes heeft hem uit Egypte gevoerd. En terecht heeft Biliam niet gezegd, door middel van de staf God zijn ze uit Egypte gevoerd. Mozes is ook maar een mens en hij moet zeggen, ik ben niet wel te talen, ik kan niet spreken. En die staf Gods is ook maar een doodstuk hout.
Al is het een middel in Gods hand om wonderen en tekenen te doen. Zeker de Heere gebruikt middelen, maar hij geeft zijn eer niet aan die middelen. En die middelen hebben geen niets verdienstelijks. God gebruikt ze alleen, maar hij doet het. Hij leidde zijn volk uit Egypte. Maar deed Israël dan zelf niets? Jawel, Israël deed ook wat. Wat dan? Ze deden niet dit, dat zij op een gegeven ogenblik besloten, vannacht gaan we uit Egypte. Ze hielden geen volksvergadering om met elkaar af te spreken en nu is het afgelopen en nu staan we op en nu nemen we maatregelen en nu gaan we weg. Nee. Wat deden ze dan? Wel, ze deden niets om hun banden te verbreken en toch, ze deden wat, want God deed wat in hen. Wat deed de Heere dan in hen? Hij maakte hen gewillig om te gaan. Om te beginnen maakte hij aan hen al gewillig om tot hem te bidden. Ik weet wel, in hun houding tegenover de Heer en tegenover Mozes is een groot stuk inconsequentie. Maar dat staat toch ook beschreven in het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Exodus. Dat zij zuchten onder hun harde juk. Er ging een gebed op. Er gingen zuchten op uit Israël en het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. God bracht hen in de nood en God bracht hen ook op de knieën. En God bracht hen in de engte en daar gingen ze zuchten en schreeuwen. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. Gemeente, dat zijn woorden waar je de diepte nooit van kunt doorgronden. Dat God dat volk, zwart van dienstbaarheid, toen ze hun juk moesten dragen en toen ze gebukt bij tichelstenen neerlagen en waar niemand in gans Egypte één greintje respect voor had, maar die afgeranseld werden en tot lasten veroordeeld werden, dat God dat volk waar geen eer en geen heerlijkheid, geen geur en geen kleur aan was, kende. Kende hen. Toen zij daar lagen als een machteloos hoopje ellende en niet meer konden doen dan kermen en zuchten en schreeuwen. Toen dacht God aan zijn verbond, aan de trouw die hij beloofd had, aan de eed die hij gezworen had, aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij kende hen. Wel, dat deden zij. Deden zij dat? Van wie hadden ze dat dan geleerd, dat kermen en dat zuchten? Daar was toch wat van de geest der gebeden in hen. En die deed hen zuchten en die deed hen schreeuwen en die bond hen aan de troon der genade. En ik zei al, er is een hoop inconsequentie, want dat volk dat zegt later, waarom Mozes heb je dat gedaan? Waarom heb je aan Farao een zwaard in handen gegeven om ons te doden? Maar de Heere die eenmaal gewerkt heeft in dat volk en die hen bidders, smekelingen, zuchters, kermers gemaakt heeft, die hen hun last deed gevoelen en die hen zo ver bracht dat ze het onder die last niet meer konden uithouden, maar die last dreef hen uit tot hem. De Heere die dat eenmaal gewerkt had, die werkte ook verder. En toen de nacht kwam dat dat volk uitgevoerd zou worden uit Egypte door een hoge hand en door een uitgestrekte arm, toen waren ze gewillig om te gaan. Gewillig om te gaan. Ze gingen niet tegen hun zin. Kijk, dat heeft de Heere gewerkt. Hij heeft ze gewillig gemaakt om uit te gaan. En ze gaan met haast uit. Maar dat is eigenlijk ook weer allemaal zijn werk, nietwaar? Zij deden wel wat. Zij zuchten, zij schreeuwden, zij baden, zij worstelden. Zij smeekten om ontferming en om verlossing. En ze waren toen erop aankwam gewillig om te gaan, zeker, zeker. Maar dat was ook allemaal weer gewerkt door hem. Hij werkte aan twee kanten. Hij werkte zo door middel van de plagen in Egypte dat tenslotte Farao zijn grenzen openzette en zei tot Israël, ga. En hij werkte ook aan Israëls kant. Zodat dat volk dat te moedeloos was om uit te gaan en te gebroken in zijn volkskracht en in zijn wilskracht. Dat dat volk toch gewillig gemaakt werd. En dat ze toch gingen op bevel van de Heere en van Mozes zijn knecht. Kijk, als God iemand zalig maakt, dan doet hij wel al het werk. Maar dan maakt hij niet iemand zalig tegen zijn zin. Niet tegen zijn zin. Niet dat je nou van tevoren al wilt. En dat van onze kant de wil gebruikt moet worden om zelf ook te willen en te beslissen. Dat is een Arminiaanse ketterij. Die is onschriftuurlijk. Maar het is wel zo dat waar de Heere werkt, hij ook de wil buigt. En dat hij het zo maakt dat degene die niet wil, nu metterdaad wil. En dan doet de mens de goede keus. Daartoe bewogen door de werking van de Heilige Geest van binnen. Dan leert hij, die geest, zo'n zondaar om genade en om verlossing bidden. En dan leert hij, de geest, zo'n mens ook hopen op het heil des Heren. En als hij werkt, als die geest werkt, als die geloof werkt en als hij de weg der zaligheid opent en als hij op die weg der zaligheid lokt en leidt, dan is er een gewilligheid aan de kant van de zondaar om die weg te gaan. En dan spijt het ons niets. Als we uit Egypte moeten. Spijt ons niets. Om uit Egypte te gaan. En het is de keuze en de belijdenis van ons hart. Weg wereld. Weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Spijt het ons niets. De wereld te moeten verlaten. Onze oude natuur te moeten doden, om zo in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kijk, dat is de gewilligheid die de Heere werkt. De gewilligheid om te verlaten, om te verzaken en om een ander doel voor ogen te hebben en te houden. En om een andere weg te gaan en een andere God te dienen en een ander geheim te kennen, een ander geluk. God deed het dus. Hij deed het met een hoge hand en een uitgestrekte arm. En dat was, ja, dat was een geweldig wonder. Het is eigenlijk geen wonder dat Biliam daar tot tweemaal toe over spreekt. Want ik zou zeggen, dat is al zo vaak het thema van de gesprekken geweest daar in die tijd. Dat was niet alleen in Israël het onderwerp van gesprek, maar dat was bij Balak het onderwerp van gesprek. En dat hadden ze in Petor gehoord, waar Biriam vertoefde. Zoiets was ook nog nooit gebeurd. Tegen de zin van Farao, van onder de macht van die potentaat vandaan, heeft God dat grote volk van Israël, dat zo lang in slavernij geweest is, uitgevoerd. Een wonder dat zijns gelijken niet heeft in de geschiedenis der mensheid. En vooral als u op een paar kleine onderdelen let. En kleine onderdelen, het lijkt inderdaad alsof dat kleine onderdelen zijn. Omdat de Heere daar nou niet zelf zoveel nadruk op legt. Maar als we dat op ons in laten werken, dan zeggen we kleine onderdelen. Wat staat er in de 105e psalm? Dan gaat het ook over die verlossing van Egypte. En dat hebben ze geweten. Dat heeft Biliam ook in gedachten gehad toen hij hierover sprak. Dat wisten ze, Balak en al de rest daarin, de landen rondom Israël. Ze wisten dat de Heere hen uitvoerde. Nou, zo staat het in Psalm 105, vers 37. En hij voerde hen uit met zilver en goud. En onder hun stammen was niemand die struikelde. Er waren er 600.000 mannen alleen. Nou, een redelijk manier van cijferen leert ons dat er ongeveer 2 miljoen geweest zijn.
En onder hun stammen was niemand die struikelde. Niemand.
Hoeveel in onze gemeente zijn er die niet meer goed ter been zijn? Door ouderdom of door andere gebreken? Hoeveel zijn er die als wij met elkaar een reis moesten ondernemen eigenlijk niet mee zouden kunnen? Vanwege lichamelijke gebreken of zwakheid of ziekte of hoe dan ook?
Onder al diegenen in Israël was er niemand die struikelde.
Zij die ziek waren in die nacht werden allemaal beter. Allemaal. Zij die zwak waren en eigenlijk niet meer konden, ze kregen toen krachten om te gaan. Waarom? Omdat God niet het verwijt wilde hebben van de vijanden. Zie, er waren er toch een paar die hij niet mee kon nemen. Dat verwijt, dat dulde Gods glorie niet. Dat ze achteraf zouden zeggen, ja, hij heeft de sterken uit kunnen voeren. De mensen die op eigen benen konden gaan. Maar die oude mensen en die zwakken, en die hebben ze allemaal achter moeten laten. Nee, nee, zo'n verwijt zal de Heere zichzelf niet laten maken. Hij leidt ze allemaal uit. Er zal geen klauw achterblijven, heeft hij toch gezegd, door middel van Mozes. De kleinen en de groten en de schapen en de runderen, het gaat allemaal mee. En er is niemand die struikelde in hun stammen. Niemand. En dat maakt het wonder nog groter, want natuurlijk toen hebben ze er nog meer verbaasd van gestaan. Heb je dat gehoord? De God van Israël heeft zo'n volk uit Egypte bevrijd. Ja, maar heb je er ook bij gehoord dat ze allemaal meegingen? Allemaal, de oude mensen, de zwakken en de zieken, ze waren allemaal in staat om te gaan. En de wereld van die tijd heeft er verbaasd van gestaan. Macht van de grote God van Israël. Geestelijk is dat nog zo, nietwaar? Als de Heer zijn volk uit de banden bevrijdt, waaronder het juk vandaan haalt, en als hij de boeien breekt, en als hij hen in ruimte doet gaan, dan zijn er ook niet bij die struikelen. Nee, dan stelt hij onze voeten een enkele vast. Al ben je nog zo zwak, al ben je nog zo ellendig in jezelf, als de Heer zijn volk doet uitgaan uit Egypte, en als hij ze bevrijdt van onder de macht en de heerschappij van de vorst der duisternis vandaan, dan zijn er geen struikelaars. In zichzelf zouden ze het weer wel doen, maar op dat moment, nee, nee. Hij leert hen ook vaardig het pad van zijn geboden te betreden. Hij schenkt voldoende levenskracht, voldoende van zijn genade in de ziel, die hen in staat stelt om te gaan. En een ander aspect van die verlossing, en dat heeft toch ook de aandacht gehad, en dat is Bileam ook niet vergeten, dat is, hij deed ze met goud, met zilver en met goud beladen uit Egypte gaan. We hebben dat ook gelezen uit het 12e hoofdstuk van Exodus. Hoe kwamen ze aan dat goud en zilver? Dat kregen ze van de Egyptenaren. Dat was achterstallig loon. 430 jaar, nou iets minder. Na de dood van Jozef en toen die andere farao kwam, die Jozef niet gekend had, zeg 400 of 350 jaar, hebben ze slavenwerk moeten verrichten en ze hebben er nooit één cent voor gekregen. Nu hebben ze toch nog loon, recht op loon, want de arbeider is zijn loon waardig. De Heere geeft ze dan ook permissie om het te eisen. Ze mogen de Egyptenaars zelfs beroven en de Egyptenaars zijn maar al te blij dat ze het geven kunnen, want op die manier komen ze van Israël af. En zo gaan ze met goud en met zilver beladen uit Egypte. Dan gaat de slavenvolk. Maar nou zie je het er niet meer aan af. Nou zie je het er niet meer aan af. Dat ze slaven zijn. Want ze gaan met goud en zilver beladen. Er zit iets van glorie in die uittocht. De Heere die genade geeft, hij begint hier ook al eer te geven. Glorie van dit volk van verdrukten die zwart waren van dienstbaarheid. Hun is een beter lot bereid. Hun heilzon is aan het dagen. Kijk maar, ze hebben het goud en het zilver van Egypte al bij zich. En straks kunnen ze er hun God mee dienen. Ik weet het, ze gaan het ook misbruiken om een gouden kalf te maken. Maar als Mozes op bevel des Heeren ze dan daarna oproept om het te brengen, vrijwillig te offeren. Voor de dienst des Heeren en voor de bouw van de tabernakel, dan brengen ze zelfs te veel. Dan is hun hart weer gewillig.
om genoeg, ja meer dan genoeg te brengen. En zo deed God wonderen, zo deed hij wonderen, waar de wereld van toen van sprak, en zo doet hij nog wonderen. Bent u ook uit het diensthuis uitgeleid? Uit het diensthuis van de zonde, van onder de macht en de heerschappij van de vorst der duisternis vandaan, is dat wonder aan u geschied. De Heere uw voeten en uw enkelen vastgemaakt heeft, en dat hij u deed gaan op het pad van de bevrijding, en dat hij een andere keuze in uw hart gewerkt heeft, en dat hij die begeerte, die gewilligheid gegeven heeft om hem voortaan te dienen en om afscheid te nemen en voor een goed afscheid te nemen van de dienst der zonde en van Farao en van heel zijn Egyptische macht. Is dat de begeerte geworden om de Heere te mogen kennen en om in zijn wegen te wandelen, om nu een nieuw godzalig leven te leven, en om de Heere te vrezen in oprechtheid des harten? Heeft hij die banden die u nooit zelf kon breken geslaakt? Heeft hij die slavernij waaruit geen bevrijding mogelijk was doorbroken? Heeft hij het net waarin u verstrikt zat losgemaakt, zodat uw ziel ontkomen is? Dat zijn hele dingen. Dat zijn hele dingen als een mens daar deel aan mag krijgen. Het is al een heel ding als een mens daar oog voor gaat krijgen. En voor de noodzakelijkheid daarvan oog gaat krijgen. En als het in zijn leven tot bidden en vragen en smeken komt: Heere, schenk mij zo'n bevrijding. Want van nature heb je er niet eens erg in dat je in Egypte zit. Van nature ben je blind voor die werkelijkheid. Van nature kun je het, en dat is een onbegrijpelijke zaak eigenlijk, in die slavernij best uithouden. Gelukkig die mens wiens ogen opengaan, en gelukkig die mens die het er niet meer uit kan houden, en gelukkig die mens die leert zuchten en roepen tot de Heere, en die als een smekeling aan de troon der genade terechtkomt. Maar nog gelukkiger die mens die het mag zeggen: hij deed mij in de ruimte gaan. Maar dan mag het toch wel uitlopen op de verheerlijking des Heren. Zulke weldaden van de Heren te hebben ontvangen, ja, maar dat mag dan toch wel resulteren in het erkennen van die God die het gedaan heeft. En die het om redenen uit zichzelf gedaan heeft. Die het gedaan heeft op grond van zijn eeuwig, van zijn vrij welbehagen. Maar ik zei zo pas al, je kunt die bevrijding van Israël uit Egypte, waar Biriam het over heeft en waar de schrift zo menigvuldig over spreekt, ook op een andere manier toepassen. Zo doet de schrift het ook. Want als het erop aankomt, heb je ook deze lijn: Israël gaat uit Egypte, en dat is het hele Israël. En dat is het hele verbondsvolk. Het volk als geheel deelt in die bevrijding. En als ik dan daarnaast lees in het 10e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief, dan zie je dat Paulus dit zegt: ze waren wel allemaal door de Rode Zee heen gegaan, allemaal uit Egypte bevrijd, allemaal onder de wolk, allemaal gedoopt in Mozes en in de wolk, en allemaal aten ze van het manna, en allemaal dronken ze van die geestelijke steenrots die volgde. En toch, er was onderscheid tussen de een en de ander. Ze waren, zegt apostel Paulus in Romeinen 9, ook niet allemaal Israël, hoewel ze allemaal uit Israël waren. De Heere maakt in zijn woord steeds weer onderscheid tussen het geheel en het overblijfsel. Onderscheid tussen allen en degene die hem in waarheid vrezen. Paulus zegt: in het merendeel van hen heeft God geen welbehagen gehad, welke lichamen in de woestijn gevallen zijn. Nou, in die lijn kun je de geschiedenis van de verlossing van Israël uit Egypte ook toepassen. En dan kun je zeggen, en daar is grond voor in onze belijdenis, bijvoorbeeld in het 34e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zeggen: wij zijn allemaal uitgeleid. Allemaal afgezonderd. Er is bij Israël een scheiding gekomen tussen Israël en henzelf.
Ze zijn uit dat diensthuis uitgehaald. En zo heeft de Heer, en we hebben dat al eerder gezien, want dat thema heeft Biljam ook al genoemd toen hij zei dat volk zal alleen wonen. Zo zijn wij, net als Israël, ook afgezonderd van de wereld. Wij dragen Christus merk en veldteken. En onze kinderen zijn ook van de kinderen der ongelovigen afgezonderd. Door het teken van het verbond en door het verbond zelf. En zo in die lijn gedacht mogen we zeggen, we zijn allemaal uitgevoerd. Niet in die hele persoonlijke zin, waarin een zondaar in de beleving van het werk van de Heilige Geest uitgevoerd is, maar in de verbondstaal, uitgevoerd uit Egypte. Afgezonderd van de wereld, om afgezonderd te zijn tot de Heere en tot zijn dienst. Maar trekken we daar dan ook de consequenties uit? Toen we zo pas Exodus 12 lazen, toen lazen we ook dat er veel vermengd volk mee optrok. Dat waren kennelijk Egyptenaren of misschien nog wel mensen van een andere nationaliteit die op de een of andere manier ook weg wilden uit Egypte en zich bij Israël aansloten. Maar van dat gemengde volk heeft Israël op zijn woestijnreis nogal eens last gehad. En dat gemengde volk, dat is er ook de oorzaak van geweest dat er uit Egypte nogal eens mee gingen doen aan het klagen en murmureren. En toen bleek dat ze niet allemaal ware Israëlieten waren. Toen bleek het. En toen zijn er ook velen in de woestijn gevallen. En zo zijn er ook in de kerk des Heeren op het erf van het verbond heel wat die meelopen. En die toch van een andere geest zijn. Wat kun je zeggen van die gemengde hoop, van die mensen die meegingen, maar die er eigenlijk niet bij hoorden. Wel, ik geloof dat je daar dit van moet zeggen, dat die ook nooit echt in waarheid gevoeld en beleefd hebben wat het is om in slavernij te zitten. En er zijn heel wat mensen, ook kerkmensen, die daar ook helemaal geen weet van hebben. Die natuurlijk zeggen, jawel, ik ben zondaar, maar dat deert hen niet. Dat deert hen niet. Ze gaan er net zo rustig om slapen, alsof ze geen zondaren waren. En er zijn er ook die zeggen, jawel, dat weet ik, en dat stem ik ook toe, dat ik zondaar ben. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit zo goed en zo diep beseft. Maar dan zijn er helaas toch ook, die zodra ze van de Heere Jezus horen, geloven dat alles nu ook in orde is met hun ziel. En die gelukkig zijn en rust hebben. Kunnen ze wat over Egypte vertellen? Ja, natuurlijk kunnen ze wat over Egypte vertellen. Want ze hebben Gods volk daar wel eens over horen spreken. Ze kunnen best beschrijven hoe het was om stro te moeten verzamelen en om tichelstenen te moeten maken, want dat hebben ze uit de mond van Gods kinderen wel eens gehoord, wat het is om onder de dienstbaarheid te zijn, slaven van de zonde te zijn. Misschien kunnen ze nog beter dan iemand van Gods ware Israël vertellen wat het allemaal inhoudt. Misschien kunnen ze dat nog wel beter vertellen, waarom wel die echte Israëlieten hebben nogal eens een pak slaag gehad. Die hebben nogal eens van die slavendrijvers, van die harde heren een pak slaag gehad. En er was er heus wel eens een die een klap op zijn mond kreeg. En voor zijn hele leven verminkt was en niet zo goed meer praten kon. En dan konden die anderen die die slavernij niet zo beleefd hebben, maar die dat meer beschouwelijk beschrijven, er nog wel eens beter over praten dan diegenen die het beleefd hebben en die er middenin gezeten hebben. Maar één ding is zeker.
Diegenen die zomaar meetrokken, die hebben ook nooit gekend de waarde van het paaslam dat in die paasnacht geslacht werd. En die hebben ook nooit gekend de waarde van het bloed van het paaslam waarachter veiligheid is. En die hebben nooit verstaan dat dat hen sprak van een beter offer. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Gemeente, ik wil u vanavond vragen, bent u niet alleen maar in de verbondszin uit Egypte gegaan? Want ik wil u best toestemmen, dat zijn we allemaal. Maar bent u ook in die persoonlijke zin uit het diensthuis uitgeleid? Door God. Door zijn geest. Als dat niet zo is, waag het er dan niet op om zo nog verder te reizen. Waag het er dan niet op om zonder de Heere voor te gaan. Je kunt het met een aantal uiterlijke dingen niet redden. Voor God niet, nee. Voor de mensen misschien wel. En je kunt het jezelf misschien ook nog wijs maken, maar voor God geldt wat anders. Voor God geldt alleen maar zijn eigen werk. Zijn eigen werk in het verwerven, denk maar aan dat bloed, en in het toepassen, denk aan die geest die een smekeling maakt en die gewillig maakt om uit te gaan. Gemeente, dat hebben we voor onszelf persoonlijk nodig en al het andere is te weinig. Al het andere is te weinig. En u vanavond komt vanuit de woorden van Biljam, de woorden van die waarzegger uit het verre Petor, de man die er zelf geen kennis aan had. Die erover sprak, maar die het persoonlijk niet kende. Vanuit de woorden van deze Biljam komt deze heilstijding tot ons, tot wie we ook zijn. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. En dan de laatste vraag. Was Israël dat dan waard? Israël was het niet waard. En omdat Israël het niet waard was en God het toch deed, daarom is er voor iedere zondaar in ons midden de mogelijkheid dat hij ook uitgevoerd wordt. Ja, als God naar waardigheid of verdiensten gezien had in Israël, en als Israël eerst dit had moeten zijn en zus had moeten doen en zoveel jaar de Heere had moeten zoeken en dan nog weer zichzelf had moeten opknappen en dan uiteindelijk eerst nog zoveel jaren op proef had gestaan van willen ze nou echt God dienen en willen ze nou echt op hem hopen, als dat nodig was geweest en als de Heere die voorwaarden gesteld had, dan was het een gans en al onmogelijke zaak geweest, want dat volk had nog geen dag, nog geen uur God in oprechtheid kunnen dienen uit zichzelf. Want er is niemand die God zoekt. En er is niemand die rechtvaardig is. Gemeente, als dat de voorwaarde is, dat God eerst van ons vraagt, en nu moeten wij dit, en nu moeten wij zus, en nu moeten wij dat beseffen, en nu moeten wij zoveel waardigheid bezitten, en nu moeten wij zoveel tranen geschreid hebben, als dat de voorwaarde was, ik zou nooit meer preken. Nooit meer. Ik zou een boodschap moeten verkondigen die totaal zonder enig uitzicht was. Zonder enige verwachting. Er was geen woord voor een verslagen hart. Er was alleen een woord voor farizeeërs. Maar God, zij dank, hij geeft zijn evangelie. Niet voor, ja, het is ook voor farizeeërs bedoeld. Ja, ja, maar niet in de zin dat zij eerst aan hun eigen farizeese theologie moeten tegemoetkomen. God geeft een woord voor armen. God geeft een woord voor verslagenen. God geeft een woord voor missers. God geeft een evangelie voor hen die niks hebben. Voor onwaardigen, voor ellendigen, voor mensen die het alleen maar verdorven hebben en altijd alleen maar verderven kunnen. En nooit anders. En de Heere vraagt niet van hen, nu moet je eerst jezelf opknappen en een week mij dienen en 3 dagen naar mij gevraagd hebben en... Nee, nee, de Heere die komt met het evangelie, ruim en vrij, zonder enige voorwaarde. Bij Israël zocht hij ook niet naar waardigheid. En bij ons ook niet. Het enige is, kom zoals u bent. Dat is als een verloren zondaar, meer bent u toch niet? Kom zoals u bent. En dan kunt u geen gerechtigheid meebrengen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat u dat gezien hebt, dat u geen gerechtigheid van uzelf hebt. Dan kunt u geen heiligheid meebrengen. Ik hoop dat u dat gezien hebt, ik heb geen heiligheid. Dan kunt u geen deugd meebrengen. Dat heb u toch ook gezien? U bezit geen deugden. We bezitten niets waarmee we God kunnen behagen. Zwart door dienstbaarheid. Slaven van de zonde en dat door eigen vrije keus geworden. Dienstknechten van de vorst der duisternis. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Kind des Heren, heb je jezelf hoger staan? In je natuur staat? Dan verwacht je nog te veel van jezelf. God verwacht van dat volk van Israël niets. En daarom, Biliam heeft het allemaal niet begrepen, maar hij heeft de hart van de zaak wel geraakt. Toen hij zei, God heeft hem uit Egypte gevoerd. En zo zal God ook de eer krijgen. Van alle verlossingswerk dat hij doet in het leven van zondaren. Amen. We zingen het eerste gedeelte van het zevende vers en het tweede gedeelte van het zesde vers van Psalm 68. Psalm 68, de eerste zes regels van vers 7 en de tweede helft van vers 6. Buigen ons andermaal voor u neer en wij zeggen uw grote naam ootmoedig dank voor uw werk zoals gij dat gedaan hebt in de geschiedenis van uw volk Israël, zoals gij dat geopenbaard hebt in uw heilig woord, zoals gij dat met name ook geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus en in zijn verlossingswerk en in het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt. O Heere, wat moest er van de mens worden zonder uw werk? Israël was omgekomen in Egypte en elk mens zou omkomen in de dienst der zonde als gij niet verlost. En daarom wij bidden van u, Heren, nu wij dit evangelie hebben mogen beluisteren en het keer op keer weer mogen horen van de weg die gij opent en van het werk dat gij deed en doet en van de zaligmaker die er is en die nodigt en die zichzelf aanbiedt, wilt gij het alles nu ook gebruiken tot zaligheid van onze ziel. Dat het voor ons maar niet een waarheid is ergens uit de Bijbel, maar dat wij weten mogen uit eigen beleving, God heeft ons uit Egypte gevoerd. En Heren, nu hebt u bemoeienissen gehad, ongetwijfeld. Gij hebt aan Israël als gehele volk de weldaad geschonken, hoewel ze niet allemaal Israël waren die zo heten. En gij hebt ook aan ons weldaden geschonken en uw beloften gegeven en die ook nog betekent en verzegelt. Ik ben de Heere uw God. Zo klinkt het ons zondag aan zondag ook weer tegen. Maar Heere, dat alles zal toch ook uitgewerkt moeten worden en vrucht moeten dragen. Wat we in Christus hebben, moet toch ook toegeëigend worden door de Heilige Geest. En daarom wij bidden van u, schenk ons dat werk van uw geest, waardoor we persoonlijk ook mogen leren kennen, enerzijds wat de slavernij is, anderzijds wat de bevrijding is, wat gij doet, wie gij zijt in uw zoon, in dat paaslam, in het bloed van dat paaslam en in de heerlijkheid van de bevrijding die gij aan slaven schenkt. Hoor ons, o God, wees met ons ook in het verdere van de week die vandaag begon. Sterk ons tot onze arbeid en zegen ons op de plaats waar gij ons gesteld hebt. In onze dagelijkse arbeid, of als wij geen arbeid hebben of niet meer hebben. Zegen ons in gezondheid, zegen ons in ziekte, in ouderdom, in alle omstandigheden. Gedenk aan ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 105, het 20ste vers. 105, vers 20. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.